Ja, podcast nummer 13 alweer. Superleuk dat je weer luistert. Dit wordt net als de vorige keer weer een beetje een ander soort podcast, namelijk een interview podcast. En dit interview heb ik de afgelopen 4 weken gehad. De afgelopen 4 weken was ik vrij, had ik een periode van reflectie om na te denken over, ja, nu ik moeder ben, wil ik mijn leven dan misschien anders inrichten en dan met name mijn werkende leven. Ik heb natuurlijk veel dingen naast elkaar bestaan, zowel het ondernemerschap als ook gewoon mijn werk op de werkvloer in het ziekenhuis met allemaal wisselende diensten. En daarnaast ben ik ook nog wetenschapper in het ziekenhuis. En ja, nu ben ik ook moeder en voelt dat toch allemaal een beetje anders. En weet ik dat ik het een beetje anders moet gaan indelen. En daarvoor heb ik een reflectieperiode gehad. Het grappige was dat in die periode dat ik ben even 4 weken vrij geweest om daar goed over na te denken, om daarmee te experimenteren en te spelen. Ik zal daar nog wel een keer wat uitgebreider in de podcast over hebben. Maar wat wel grappig was, in die periode kwamen er ook interviewaanvragen op mij af. Een aantal ook dus in een podcast. En een van die podcasts gaan jullie zo meteen beluisteren. Die eigenlijk heel reflectief waren juist op dit vlak. En dat is zo grappig dat als je dus ergens voor gaat of je besluit iets te gaan doen, alsof het dan ook allemaal naar je toe komt. En dit gesprek met Suzanne van Duin, jullie kennen haar misschien wel van social media, Vrije Meid is haar Instagram account. Ze heeft ook een eigen podcast. Die heet ook Vrije Meid. En zij vroeg mij of ik in haar podcast te gast wilde zijn om een aantal vragen van haar te beantwoorden. En dat waren eigenlijk vragen die ik mezelf ook aan het stellen was. Dus dat was erg leuk om te mogen doen. En nu ook om met jullie te mogen delen. Suzanne kende ik al wat langer, want die heeft ook een boek geschreven wat ik zelf heb gelezen. En dat gaat over geld verdienen of de weg naar een ton verdienen. Best wel een heel leuk boek, moet ik zeggen. En we gaan het dus ook een beetje hebben over geld. En geld, ik zei het al in de afsluiting van de vorige podcast, vind ik altijd een heel interessant onderwerp. En dat is vooral omdat we er zo weinig over praten. Eigenlijk is geld en geld verdienen, helemaal als je geld verdient met iets goeds doen, zoals ik bijvoorbeeld geld verdien met gewoon mijn werk in het ziekenhuis natuurlijk. Maar ook doordat ik mensen onderwijs, doordat ik cursussen geef aan zorgverleners, zodat zij zich zelfverzekerder voelen, beter zijn in hun vak dan dat ze daarvoor waren. Dus je geeft waarde aan iemand. Maar ook zeker door de reanimatiecursussen die ik heb gemaakt, waarmee mensen gewoon levens leren redden. Toch is het dan lastig om het dan te hebben over geld. En dat is eigenlijk heel interessant en ook wel bijzonder. En daarover onder andere spreek ik met Suzanne in deze podcast. Ik denk dat we er maar gewoon naar gaan luisteren. Ik luister zelf namelijk ook eventjes mee. Ik vind het altijd heel erg geinig om zelf ook de interviews die ik heb gegeven terug te luisteren in dit geval. Het was natuurlijk een podcast. Omdat in zo'n gesprek ben je toch best wel in gesprek en geef je heel snel antwoord. Ik in ieder geval op vragen. Dat zijn echt antwoorden die komen gewoon uit het hart. Daar denk ik niet lang over na. En als je dat dan een keertje weer terugluistert van jezelf, dat geldt ook voor interviews die geschreven zijn, dan weet je soms pas eigenlijk echt wat je wil, wat je door wat je hebt gezegd. Dus dan kun je weer een beetje reflecteren op hetgene wat je zo snel hebt gezegd, wat eigenlijk soms een beetje uit je onderbewuste komt. En dat vind ik echt machtig interessant en is voor mij ook heel belangrijk geweest in deze periode van reflectie. Dus zonder jullie verder te laten wachten, hier komt het interview.
Helene Lameijer uit Groningen is spoedeisende hulparts, wetenschapper, auteur van de bestseller Op de spoedeisende hulp en ondernemer. Ze is eigenaar van Make Science Work en reanimatiecursus.com. Daarnaast heeft Helene 2 podcasts, Make Science Work en Moederpraat. Ze werd namelijk in 2023 moeder van een dochtertje. Vandaag praat ik met Helene over vrijheid creëren als arts, gaan ondernemen naast een drukke baan, een boek schrijven, podcasten, moederschap en hoe ze alles combineert. Welkom Helene.
Ja, als je het zo allemaal achter elkaar zet, dan is het echt, wat een boel is het dan, hè? Maar het zijn natuurlijk allemaal dingen die zijn niet allemaal tegelijkertijd begonnen.
Nee, dat is denk ik wel een quote van Oprah, hè? Van, we can do everything, but not at the same time, zoiets, hè?
Ja, ik heb hem ook wel eens gehoord, maar dat is ook echt gewoon waar, denk ik. Er zijn een heleboel dingen mogelijk, maar ja, je doet het natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd. Het zijn als het ware een soort van projecten die je begint en dan weer afrondt. En dan staat het achter je naam. Als je het zo allemaal vertelt zoals jij net hebt gedaan.
Ja, ja, en je doet een
Ja.
hele hoop. En ik vraag me ook af inderdaad hoeveel uren jij in een dag hebt.
Ja, nou ja, ik tegenwoordig ook. Want sinds dat ik dus een dochter heb, is het wel eventjes wat anders hoor. Zijn de kaarten wel een beetje anders geschud. Omdat er toch ook gewoon iemand anders is die aandacht verdient. Ja.
Ja, en je hebt waarschijnlijk, denk ik, iets slechtere slaap. Waardoor je ook letterlijk
Absoluut.
Minder energie hebt. Dus
ja.
Ja, linksom of rechtsom heb je minder tijd dan wel energie om al die dingen te doen.
Ja, absoluut. Helemaal waar, ja. En ik denk dat ik gemiddeld gezien iets meer energie heb dan de gemiddelde mens. Dus dat was ik ook altijd heel erg gewend. En nu ik dat wat minder heb, merk ik dat ik toch wel tegen bepaalde dingen aanloop. Maar goed, daar gaan we het straks vast nog over hebben.
Ja, ik ben heel benieuwd. Ja. En dat klinkt ook herkenbaar hoor. Maar
ja.
Fijn te weten dat jij ook niet onmenselijk bent.
Nee, geen machine hier.
Nee. Hey, even misschien een stapje terug, hè.
Ja.
Je bent jaren geleden gaan werken als arts. Hoeveel vrijheid ervaarde jij toen?
Ja, oh ja, dat is een goede vraag. Nou, ik ben in 2012 ben ik begonnen. Toen had ik na 6, 7 jaar gestudeerd. Toen ben ik begonnen met mijn eerste banen. Dat was als arts op de afdeling van de cardiologie. Basisarts was ik toen. En ja, daar had ik niet zoveel vrijheid. Je hebt je gewoon te houden aan de werkdagen. Je hebt je te houden aan de diensten die je moet doen. Die voor jou worden ingevuld. Dus jij bepaalt dat niet zelf. Maar ik had wel ook andere ambities. Want ik wilde namelijk ook graag promoveren. En toen heb ik wel kunnen regelen dat ik 1 dag in de week vrij kreeg. Dat was daar niet normaal. Maar ja, ik wilde dat graag. En omdat ik heel duidelijk had welke ambities ik had, kon ik dat ook goed duidelijk verwoorden en eigenlijk uitonderhandelen. Dus dat, in die zin gaf het me wel wat vrijheid. En ik had eigenlijk ook daarvoor al, ik was afgestudeerd op dezelfde afdeling. Daar had ik mijn laatste stage gelopen. En normaal krijg je voor die stage niet betaald. Maar ik had kunnen regelen dat ik toch voor een deel van die stage wel betaald kreeg. Doordat ik bepaalde polies ging draaien waar zij een tekort in hadden. Dus ze hadden niemand die die poli kon draaien. Want daar was iemand uitgevallen en ik heb gezegd, nou ja, ik kan dat wel doen onder supervisie. Maar goed, jullie verdienen daar ook aan. Dus is er dan ook een mogelijkheid dat ik daar dan deels voor betaald krijg? Nou ja, dat was mogelijk.
Ja, dus jij
dus
was
het is
altijd
een stukje...
wel een beetje commercieel.
Ja, wel een beetje commercieel, ja. Het wordt nu wel eens tegen mij gezegd alsof dat een vies woord is, weet je wel, commercieel. Maar ik denk dat het best wel slim is, want je steekt energie, tijd, soms ook geld ergens in. En dan is het ook wel gewoon heel fijn en handig als je dat op een bepaalde manier ook terug kan krijgen. En het is ook gewoon dat je iets terugkrijgt voor de waarde die je levert. En ook zelfs met het feit dat ik 1 dag in de week vrij wilde om te gaan promoveren. Dat promoveren was in hetzelfde vakgebied. Dus
ja,
ook daarin leverde
bij.
Ik waarde terug. Ja,
ja
zeker.
Ja.
Exact.
Ja. Het is niet dat je vrij wilde om lekker op de bank te liggen. Je ging gewoon notabene je kennis verbreden en iets bijdragen.
Ja, precies. Hoewel ik het ook niet per se erg vind als mensen vrij willen nemen om op de bank te liggen.
Nee.
Want ook uitrusten vergroot soms de waarde die je kan geven op de momenten dat je wel wat doet. Maar in dit geval kon ik dat heel goed zo verkopen. Ja.
En ook bijzonder dat je zegt, hè, want commercieel wordt inderdaad soms als een vies woord gezien. En zeker, denk ik, in sectoren zoals de zorg, waar het toch allemaal draait om hè, mensen redden en allemaal goede dingen doen. Daar mag je dan niet ook nog geld aan verdienen.
Nee, terwijl eigenlijk juist zou je daaraan geld mogen verdienen omdat je zoveel goeds levert. En ik denk ook zelfs dat als daar meer geld in te verdienen zou zijn, bijvoorbeeld voor verpleegkundigen, dat er dan ook veel meer mensen de zorg in zouden gaan.
Ja, want misschien meteen een vooroordeel uit de weg helpen. Het is niet zo dat jij als arts meteen slapend rijk bent geworden, denk ik.
Nee, nog steeds niet. Nee, ik draai hele lange dagen. Ik werk 's nachts, ik werk 's avonds, ik werk in het weekend. Dus je doet er een heleboel voor. En daarnaast heb ik ook gewoon 12 jaar gestudeerd.
Ja. Nou ja, en dan nog, hè, als zou je er wel goed geld
aan zou het
verdienen,
wel zo zijn.
Dat mag ook wat mij betreft. Maar inderdaad, het is niet zo dat je denkt, oh, je bent arts slapend rijk.
Nee, was het maar zo. Maar als ik werk 's nachts, dan ben ik vaak ook echt wakker.
Ja, dat ook nog. Ja. Hey,
ja.
Toch, je bent uiteindelijk ook gepromoveerd en zo ging het leven door. Maar uiteindelijk begon er toch iets te knagen waardoor jij ondernemer bent geworden.
Ja, nou ja, dat is wel grappig, want ik ben eigenlijk eerst begonnen met een Instagram-account waarbij ik medische weetjes ging delen. Dat had alles te maken met een dag dat ik met een vriendin van mij koffie ging drinken. Ik had hoofdpijn, ik had paracetamol genomen en ik kwam daar bij haar. kopje koffie drinken op het terras. En zij zat daar ook met hoofdpijn, dezelfde soort hoofdpijn. Dus ik vroeg aan haar, heb je wel paracetamol genomen? Nou, dat had ze daadwerkelijk gedaan. Maar de dosering die ze had genomen was niet de juiste dosering voor haar leeftijd, lichaamsbouw, et cetera. Ik vond dat heel erg vreemd. Ik dacht, hoe kan het nou dat jij de juiste dosering paracetamol niet weet? En toen ging ik dat een beetje rondvragen bij veel van mijn vrienden. En toen bleek dat de helft de juiste dosering paracetamol voor hun hoofdpijn niet wist. En toen dacht ik, hey, als ik dat nou eens ga delen via social media, dat soort hele tastbare handige dingetjes, dan kan dat voor iemand het verschil maken tussen met hoofdpijn rond blijven lopen of niet. Nou ja, dat heb ik vervolgens uitgebouwd via Instagram. En toen op een gegeven moment, toen had ik een heftige situatie op het werk. Een reanimatie van een jonge man die was neergevallen in de kroeg. En daar wist niemand hoe die moest reanimeren. En dat vond ik ook heel heftig. Dat vond iedereen natuurlijk heel heftig. Want dat had misschien het verschil kunnen maken voor deze man. Die is uiteindelijk overleden.
Oh, wow.
En toen zat ik 's avonds op de bank. En toen zag ik iemand voorbij komen. En die gaf een cursus over fotografie. Die ik kon volgen via Instagram. En toen dacht ik, hey, ik heb een Instagram account. Ik weet nu hoe dat werkt, dat Instagram. Kan ik niet een reanimatiecursus maken die ik kan volgen via Instagram. En die dan ja, veel laagdrempeliger is voor mensen. En toen dacht ik, dat ga ik doen. Daar heb ik heel veel tijd en aandacht in gestoken. En uiteindelijk is dat inderdaad het bedrijf geworden.
Wauw, want inderdaad, je hebt dus Make Science Work en je hebt reanimatiecursus.com.
Ja,
dus
ja,
is Make Science Work dan vooral het Instagram-account waarmee jij nog steeds hele nuttige dingen deelt ten opzichte van de cursus?
Ja, eigenlijk is Make Science Work het soort van overkoepelende bedrijf, want ik werk als ZZP'er, het is geen BV geworden. Om allerlei redenen, maar dus het is echt, ik werk als ZZP'er, dus eigenlijk valt alles onder Make Science Work. Met Make Science Work doe ik ook andere dingen, ben ik ook spreker bijvoorbeeld vanuit dat deel van het bedrijf. Soms doe ik ook wat influencer dingen vanuit dat bedrijf en reanimatiecursus.com zie ik zelf wel als iets los. Dat is losstaand, maar valt officieel qua rechtsvorm onder Make Science Work.
Ja, hey, en je zegt net van, hè, ik heb er veel tijd en energie in gestoken, maar waar haal je dat vandaan? Want je werkte ondertussen nog steeds gewoon als arts.
Ja, ja, ik heb vrijgenomen, vakantie. Ja,
wow,
ja, ik wilde iets creëren en toen heb ik vrijgenomen om dat te doen. Het was ook wel zo dat in de beginjaren, want dit gaat over 2018 dat ik hiermee ben begonnen. In die beginjaren toen ging ik altijd met de trein naar mijn werk. Dus ik had altijd op de heenweg en de terugweg gewoon tijd dat ik niks aan het doen was. Dus toen heb ik heel veel gedaan voor dat account en een website gebouwd. En dus ik heb mijn tijd eigenlijk gewoon nuttig besteed. En later toen ik niet meer met de trein ging, maar wel die reanimatiecursus wilde professionaliseren. Want ik heb dat opnieuw gemaakt met een groter budget, met acteurs, nou ja, noem maar op, en op een platform. Dus dat staat niet meer op Instagram. Maar toen heb ik daar echt vakantie voor opgenomen, om dat echt een aantal weken vakantie verdeeld over het jaar, om dat echt te maken. Ja.
Wauw, en de motivatie was dus echt, ja, je had echt de missie om dit toegankelijk te maken voor mensen. En weetjes en ja, je echt kennis delen en geen belang qua geld of bedoel, tijd had je ook weinig. Dus het kwam echt door je passie. Ja.
Nou, het is niet dat er nul belang zit qua geld, want ik stop daar heel veel in. Ik heb er heel veel in geïnvesteerd. Ik werk daar hard voor. Ik heb nu ook een bedrijf wat ik draaiende moet houden, want het kost ook gewoon geld. Het is, hè, dat weet jij ook, hè? Het is nooit passief. Je moet er altijd wat voor doen en je hebt altijd kosten die je maakt. Dus ja, er is wel een belang om er ook geld mee te verdienen. Ja. Want ja, ik maak ook kosten en ik stop er tijd en aandacht in en ik lever waarde. Dus het is niet zo dat daar helemaal geen financiële drive achter zit. Maar het belang is een groter belang. Ja. Het is zelfs zo dat als er nu een bedrijf is en die zegt van, nou ja, ik wil jouw reanimatiecursus.com overnemen, zodat ik het aan heel Nederland gratis kan aanbieden, dan ga ik zeker die gesprekken aan. Ja. En dan zou ik dat zeker die richting op willen laten gaan. Ja. Sterker nog, dat is een grote droom van mij. Dat er ooit een zorgverzekeraar komt bijvoorbeeld, die zegt van, ja, we gaan dit gewoon aan heel Nederland geven en wij maken de kosten.
Ja, misschien moet je gaan pitchen bij de
zorg. Nou, dat heb ik ook al wel eens gedaan. En er zijn ook al wel eens bedrijven geïnteresseerd geweest. Maar soms is dat, eigenlijk is dat altijd gewoon traag.
Ja.
Want dat is nou eenmaal zo in die verzekeringenwereld. En dat schakelen gaat gewoon niet zo snel. En er gaat over heel veel lijntjes. Dus de gesprekken zijn er. Ja. Maar of het lukt, dat is het tweede.
Ja, en dan zou je echt puur reanimatiecursus.com verkopen met de onderhangende cursus. En ook het Instagram-account wat eraan gekoppeld is?
Wel die van reanimatiecursus.com, maar niet mijn eigen. Nee,
nee,
dat,
nou,
dat
want
moet ik
zelf
mezelf
heb
blijven.
jij inmiddels 45.000 volgers.
Ja.
Wauw,
Ja.
Hé. Dat is ook al een hele prestatie.
Ja, ja, grappig, hè? En dat is ook allemaal heel geleidelijk gekomen. Vooral ook tijdens corona natuurlijk heeft dat een boost gekregen. Toen was ik een jaartje ongeveer begonnen met dat account. En toen was het natuurlijk ook heel nuttig om heel veel medische kennis te delen voor mensen. Ja,
ja,
dus
ja
dat
toen heb
is...
ik inderdaad ook nog eens een blog van jou, denk ik, gelezen.
Oh ja. Ja, dat ging toen inderdaad ook heel veel doen. Een blog schrijven over de achtergrond van corona, maar ook over vaccinaties en hopelijk zo onbevooroordeeld mogelijk. Ik weet niet of ik dat zo goed zeg, maar... Ja, zodat mensen zelf een goede beslissing konden maken of ze, bijvoorbeeld wel of niet de vaccinatie zouden willen.
Ja, ja, oh ja, ja. Hey, en inmiddels dus 45.000 volgers. Hoeveel daarvan hebben ongeveer die cursus gekocht, denk je?
Ik weet dat iets van 5.000 mensen in totaal de cursus gedaan hebben. Maar er zijn ook nog een heleboel mensen. Ik heb ook een gratis spin-off. Die gaat alleen maar over de AED. Die kunnen mensen gratis volgen. Nou, daar hebben ook een aantal duizenden mensen aan meegedaan. Maar of die mij ook allemaal volgen op Instagram of
ja,
niet, dat weet ik natuurlijk
precies.
niet. Ja, misschien zijn ze daar de cursus ook wel helemaal zat van mij.
Maar ja,
Dat kan ook.
4500 zeg je. Of, wat zijn nou 4500 cursisten
Ja,
totaal?
ja, ja.
Dat is toch
Ja.
bizar, hè? Als je dat allemaal
Ja,
naast elkaar zet.
zeker. Ja, en een aantal daarvan, of een groot aantal daarvan, die komen ook via bedrijven. Dus dan hebben bedrijven bij mij de cursus relatief goedkoop ingekocht. En dan geven ze dat of aan hun klanten of aan hun werknemers. Of op zo'n manier. Dus het is niet zo dat al die 45 of 5000 mensen, als we het over geld hebben, ook de volle pond hebben betaald.
Nee,
Want
precies.
vaak is het een bedrijf wat dan in één klap voor hun werknemers of hun klanten
Ja.
koopt.
En heb
Ja.
je wel eens tussentijds de prijs verhoogd of is het altijd
Ja.
dezelfde prijs geweest?
Ja, nee, ik heb eerst een vrij lage prijs gehad. Sterker nog, toen ik echt begon met die cursus, toen heb ik hem heel laag ingeschoten. Want toen was het niet professioneel, had ik het allemaal zelf gefilmd met mijn telefoon en een paar vriendinnen. Wist ik nog niet of die echt de waarde gaf. Hè, inhoudelijk wel, de inhoud stond echt heel erg goed. Maar of het echt ook daadwerkelijk de kwaliteit had, wist ik nog niet. Dus ik ben heel erg laag begonnen.
Ja.
En steeds heb ik de cursus weer verbeterd en verbeterd. En bij elke verbeterslag of elke toevoeging is de prijs omhoog gegaan. Ja.
Oh, ja, en
Maar
hoeveel
alsnog is het
leveren?
heel laag
Ja.
ingeschoten, denk ik. Hè? We zien online, jij ook, denk ik wel, eens trajecten van duizenden euro's of cursus van duizenden euro's. Deze cursus is nu
Oh ja,
49,95.
dus nog steeds is hij heel toegankelijk.
Ja, precies.
Ja.
Ja.
En hoeveel verkoop je er nou een beetje dan per maand? Niet zozeer om het geld uit te rekenen, maar
Ja.
meer gewoon van hoe is die doorlopende sales?
Ja, nou eigenlijk verkoop ik het heel organisch. Dus hè, de grotere klappers, als het ware, die gaan via die bedrijven die het dus kopen voor hun klanten of hun werknemers. En de rest is allemaal heel organisch eigenlijk. En dat verschilt heel erg of ik er reclame voor maak die maand of niet.
Ja.
Ik heb afgelopen maand heb ik weer prijsverhoging gehad, want de cursus was weer wat verbeterd. Ik heb wat dingen toegevoegd. En daarvoor maak ik altijd even reclame, want mensen kunnen een jaar lang toegang houden tot die cursus. Dus dan is het handig als je het snel nog eventjes kan kopen voor de lagere
Ja,
prijs.
dus dan zeg je na van hey, de prijs gaat omhoog,
Ja,
koop hem nog
ja.
even hier en dan hup, heb je dan weer 100 verkopen of waar moet ik aan denken?
Ik had de afgelopen maand 300.
Oh, wauw.
Maar dat is niet
Ja.
standaard hoor. Normaal is het iets van 20, 30 per maand of zo, als ik er
Ja,
niet aan
precies.
doe.
Het
Ja.
druppelt gewoon binnen inderdaad. En
Ja,
als je
ja.
echt weer een keertje promo doet, dan zie je echt een spike.
Ja,
Ja.
klopt.
Want inderdaad, heb jij een soort van verkoopstrategie of is de strategie gewoon, je noemt het af en toe en mensen komen op je site en...
Ja, ik heb wel een tijdje ook advertenties gedraaid op die gratis weggever bijvoorbeeld. Nou, dat werkte eigenlijk niet echt, want op die gratis weggever komen toch vooral mensen af die het gratis willen, juist omdat het zo'n lage prijs product is. Dus dat werkte niet zo. Ik heb nog steeds die gratis weggever wel staan met een funnel erachter voor als mensen wel geïnteresseerd zijn in het betaalde product. Maar eigenlijk werkt die funnel niet echt. En is het gewoon leuk om die gratis weggever te hebben en mensen
Ja.
ook wat te kunnen bieden die niet iets willen kopen. En binnenkort ga ik denk ik starten met advertenties. Of denk ik, ik ben bezig me nu te verdiepen in advertenties om het zelf even te maken. Vorige keer had ik het uitbesteed. Maar ik vind het zelf altijd wel heel leuk als ik alles zelf ook kan. Dus ik ben het nu aan het leren. En dan is te kijken hoe het is als ik adverteer op direct die cursus.
Ja, ik, ja. Ik heb er zelf niet zo'n hele goede ervaringen mee. Maar inderdaad, ja, met een funnel adverteren die uiteindelijk ook niet converteert, ja, daar heb je ook niks aan. Dus ja,
Nee.
het is het proberen waard.
Ja, en ook, weet je, als ik al kiek draai, dan ben ik wat dit betreft al blij. Want dat zorgt ervoor en dat mensen belangrijke kennis tot zich kunnen nemen. En dat ze misschien daarna ook geïnteresseerd zijn als we het hebben over financiële stromen. Bijvoorbeeld in mijn boek.
Ja, precies. Inderdaad, dan is het inderdaad echt meer een soort marketingkanaal bijna.
Ja.
En uiteindelijk verdien je dat wel terug.
Ja, en de missie staat uiteindelijk nog steeds wel bovenaan. Want waar we het ook al over hebben gehad, ik heb ook nog een baan in loondienst. Dus ik hoef hier niet per se van te leven. Ik wil
Nee.
alleen niet alle kosten, alle
Nee.
tijd die ik erin stop, niet terugkrijgen.
Nee, dat is heel logisch lijkt me. Ja. Hey, en hoe ziet jouw week er nu een beetje uit? Hoeveel dagen of uren werk jij aan wat?
Ja, nou, ik werk in het ziekenhuis 34 uur per week. En dat kunnen allerlei wisselende diensten zijn. Dus ik kan nachtdiensten werken, ik kan dagdiensten werken, avonddiensten. Die zijn meestal 9, 9,5 of 10 uur. In het weekend, idem dito. Dus dat verschilt echt helemaal per week. Om de week heb ik een van die dagen die ik dan werk, is dan helemaal voor de wetenschap. Dus dan ben ik aan het werk als wetenschapper. Dus dan doe ik wetenschappelijk onderzoek, superviseer ik mensen. Ik heb promovendi bij ons lopen die ik superviseer. En ja, het bedrijf gaat een beetje tussendoor.
Ja, precies.
Ja.
Want die 34
ja.
uur, dat is inclusief het wetenschappersstuk.
Ja, dat wel. Ja.
Precies. Ja,
ja.
Ja, inderdaad.
Ja, en voor het bedrijf heb ik ook personeel. Dus ik heb een VA bijvoorbeeld. Ik heb ook ander personeel in dienst gehad. Daar ben ik nu weer mee gestopt. Het is altijd een beetje zoeken met personeel.
Ja.
Wat werkt wel, wat werkt niet? En wat vind je zelf leuk om te doen? En wat wil je wel graag uit handen geven? Of moet je uit handen geven natuurlijk?
Ja,
dus,
ja
ja,
en
dat doe ik
ik
dus
kan
ook
me
niet alleen.
voorstellen... Ik kan me voorstellen dat het Instagram-account inderdaad altijd wel een beetje tussendoor gaat. En
Ja.
inderdaad aan de cursus hoeft misschien niet altijd heel veel werk ook te gebeuren.
Nee, klopt. Nee, ik kijk wel met regelmaat eventjes of er vragen zijn. Want mensen kunnen ook vragen stellen op het platform. Dus die wil ik ook zelf beantwoorden. Want dat, ja, dat moet gewoon een expert doen. Maar er is wel heel veel klantenservice ook bij de cursus. En daar heb ik dus iemand voor in dienst.
Ja, en daarnaast heb jij dus nog twee podcasts. Heb je
Ja.
daar een vast moment voor dat je dat opneemt? Of komt dat ook gewoon random tussendoor?
Nee, de Make Science Work podcast, die doe ik gewoon als ik een idee heb en ik heb dat uitgewerkt en ik heb er zin in. Moederpraat, dat is een podcast die doe ik met verloskundigen, met Doete.
Oh, leuk.
Dat is ook een vriendin van mij. Ja, en dat is elke week. Maar dat nemen we meestal, nemen we er 2 of 3 in 1 keer op. Maar
oh,
hij
ja.
komt elke week uit op maandag.
Ja.
Ja.
En is dat echt ook een beetje het stukje medisch vanuit jullie achtergrond of echt als moeders?
Beide. Beide. We bespreken echt gewoon onze ervaringen als moeders, waar we tegenaan lopen. Heel vaak heb ik vragen. Want mijn dochter, die is net 1 geworden, die van haar is 2,5. Dus dan kan zij soms die vragen beantwoorden. Dus het is lekker een kletspodcast. Maar daarnaast hebben we vaak ook wel onderwerpen dat het toch een beetje medisch wordt. Want
Ja.
We kunnen het niet helpen zo ongeveer.
Nee, maar dat geeft wel een leuke touch. Want er zijn
op.
Natuurlijk genoeg moederpodcasts. Maar
Ja.
Dit is dan echt wel toch ook met een medische achtergrond. Wat denk ik gewoon
Ja.
heel goed is voor de autoriteit. En net even iets verdiepends.
Ja, zeker. Ja, het is wel net even wat anders dan de andere moederpodcast. Die ik ook soms zelf wel luister hoor.
Ja.
Vind ik niks mis mee. Maar wij hebben inderdaad nog wel een beetje een andere touch. Ja.
En andersom ook leuk dat zelfs jullie met zoveel kennis en medische ervaring, dat je ook gewoon maar moeder bent die maar wat doet en vragen
Ja.
hebt.
Ja, zeker. Ja.
Hey, en dan hebben we ook nog je boek. Die is uitgekomen in welk jaar?
Vorig jaar.
Net voor of na je bevalling?
Tijdens mijn verlof.
Oh, wauw. Dus,
Ja,
okay, dus
ja.
Het werk inderdaad zat er al in. Maar inderdaad, je bent gewoon in korte tijd is je boek uitgekomen en
Ja.
je kind.
Ja.
Ja, wauw. En
Twee bevallingen, ja.
wanneer heb je dat boek dan nog geschreven tussen al deze dingen in?
Ja, dat is een goede vraag. Dat is ook wel een vraag die ik vaker hoor. Eigenlijk was ik al begonnen voor mijn eigen website om af en toe verhalen over patiënten, geanonimiseerd, dingen die ik meemaakte op het werk, om dat op te schrijven. En toen ben ik benaderd door een uitgeverij van, goh, zou je hier geen boek van willen schrijven? Nou, dat was altijd al een soort van meisjesdroom van mij, dus toen zei ik ja. En toen moest ik dus ook meer verhalen gaan schrijven en dat lukte eigenlijk niet. Dus op het moment dat ik eigenlijk de vrijheid van het schrijven of de vrijheid van de creativiteit verloor, omdat het moest, kreeg ik echt niks meer op papier. Tenminste, het was in ieder geval niet meer leuk om te lezen wat er op papier stond. Maar toen kwam corona. En nou ja, toen was het even alle hands aan dek. Maar dat gaf mij ook een heel mooi excuus om te zeggen van, nou ja, laat dat boek maar eventjes, ik doe het niet meer, om ermee te stoppen. Ja, ja. Dus dat heb ik toen gedaan. Eigenlijk heb ik tijdens corona kreeg ik weer, ja, gewoon, ik had een creatieve uitlaatklep nodig. Dus toen ben ik voor mezelf gewoon weer gaan schrijven. En toen was corona een beetje voorbij en toen had ik een boek af.
Ja.
Dus dat was ook allemaal tussendoor. En in het boek schrijf ik ook veel over hoe dat voor mij was tijdens corona met het werk, maar ook over mijn oma. Die is inmiddels overleden, maar we hadden een speciale band en ook dat werd een beetje anders allemaal door corona. Dus ook veel privé dingen heb ik toen opgeschreven. En ja, dat zit ook in dat boek. Dus
wow,
het is
mooi,
nog wat persoonlijker getrokken dan alleen het werk.
Ja, ja, maar dat is eigenlijk ook leuk. Hè? We willen uiteindelijk ook gewoon persoonlijke verhalen.
Ja.
En alle algemene info kan je ook googlen, denk ik altijd.
Ja, 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 klopt. Hey, maar dus om terug te komen op je vraag, wanneer heb ik die tijd gevonden? Nou ja, dus tussendoor. Maar dat is dus echt verspreid over een aantal jaar.
Ja, precies. Maar dat is wat je zei in het begin, weet je. Ja, je doet een hele hoop, maar inmiddels is het een optelsom geworden. Maar eigenlijk heb je gewoon de laatste, nou, 10 jaar of zo, heb je elke keer een element toegevoegd.
Ja, en mensen die zien altijd, of mensen, iedereen denk ik, ziet altijd vooral het resultaat. Maar je ziet niet vaak de lange weg ernaartoe met het vallen en opstaan. En dus ook niet de weg dat ik, ja, ik heb wel een boek geschreven, maar ik ben er halverwege eerst ook weer mee gestopt, omdat ik het niet kon, weet je wel. Dus het is, ja, het is wel iets waar je dan overheen moet en dat je dat, ja, dat zien mensen vaak niet.
Nou, ik denk inderdaad, enerzijds dat mensen het inderdaad niet zien, maar dat het ook misschien te weinig gedeeld wordt. Ik denk dat we ondernemers misschien ook gewoon toch vaak de successen delen en vergeten dat we ook gewoon het proces delen. Want dan denken we, ja, wie zit daar op te wachten, saai.
Ja.
Dat is ook gewoon wat minder shareable.
Ja, ja, zeker. Terwijl dat juist heel erg interessant is. Ja, en ja, dat zijn ook wel onderwerpjes, een beetje dit soort dingen, waar ik ook wel in mijn eigen podcast over praat. Van hoe doe ik dat nou? Nou ja, zo doe ik dat. En zo maak ik die beslissingen en zo maak ik die afwegingen. En ja, het is vast niet voor iedereen interessant, maar voor degene voor wie het wel interessant is, komt dat dan mooi uit.
Ja, ja, ik vind structuurjunkie ook altijd heel leuk om hierover te volgen.
Ja, zeker. Ja.
En hoe doe jij, hè, je hebt dus een soort van, nou ja, heel globale weekindeling, voor zover dat echt gepland is. Maar hoe doe je het qua headspace? Want sluimeren niet altijd al deze dingen ook in je hoofd?
Ja, ja, dat vind ik een hele goede vraag. Want dit is ook een vraag wat bijna alleen maar door een andere ondernemer gesteld kan worden, toch? Want jij herkent dit waarschijnlijk heel erg. Je hebt allemaal van die creatieve ideeën. Je hebt ideeën voor nieuwe producten of nieuwe cursussen of, nou ja, noem maar op. Of een post alleen al. En ja, over het algemeen was het altijd zo dat ik genoeg vrije tijd had om daar vrijwel direct iets mee te doen. Dan soms, als ik aan het werk was, dan schreef ik het even op of wat dan ook. Maar in mijn vrije tijd was ik meestal ook gewoon vrij. En dan had ik een idee en dan kon ik dat gelijk een beetje uitwerken of er iets mee doen. En nu ik moeder ben, is dat niet meer zo. Want heel vaak in mijn vrije tijd ben ik dus nu moeder. En heb ik andere verplichtingen die ik ook belangrijk vind. En dat vind ik wel moeilijk en ook wel frustrerend. En daar zit ik nu wel echt een beetje mee te strukkelen. Je wilt zoveel, je hebt zoveel ideeën, maar het kan je hoofd niet uit.
Nee.
En dan blijft het daar een beetje zitten op een plek waar het niet per se hoort te zijn, want het moet eruit. Je bent creatief. Ja, dus nu schrijf ik het allemaal maar op en dan probeer ik het in de dagen, op de momenten dat ik wel heb, het creatieve proces weer terug te halen. Maar vaak ben je dan toch al een beetje uit de flow, ik in ieder geval.
Ja, ik hoor altijd mensen over mom guilt, dat ze zich schuldig voelen als ze werken. Nou, dat heb ik dus eigenlijk nooit. Ik heb eigenlijk een andersom, dat ik met mijn kind ben en dat ik dan alleen maar aan mijn werk denk. Dat ik een soort van lullig vind voor mijn werk dat ik er niet aandacht aan kan besteden. Of dat ik het lullig vind voor mijn klanten dat ik er even niet ben. Of, je bent gewoon de hele tijd aan het balanceren tussen al die rollen. Zeker, nou ja, jij doet echt heel veel. Maar ook als je gewoon onderneming hebt of een baan en een kind. Je bent het eigenlijk altijd allebei de hele tijd. Alleen je kan er maar één ding tegelijk doen.
Zeker,
Dat is soms echt jammer en vermoeiend.
Ja, ja, ja. En dan is het eigenlijk bijna alsof je het in een soort van vlakken in je agenda moet verdelen. Hè? Van dan ben ik helemaal thuis en dan ben ik helemaal aan het werk. Maar juist als je iets creatiefs doet of in ieder geval iets aan het creëren bent, is dat lastig. Want ik moet dan echt in een bepaalde staat zijn. Ja.
En dat komt vaak opeens. En eigenlijk wil je er dan wat mee doen.
Nou,
en dat nog een beetje kanaliseren. Ja.
Nou, exact. En al zou je het in vlakken doen, en dan zou je wel op commando die inspiratie krijgen. Je kind is er altijd ook, weet je wel. Ja. Het zit wel altijd in je hoofd waarschijnlijk. Hoe gaat het met haar? Heb jij een soort van mamadag, om het zo maar te noemen?
Nee, ook dat is tussendoor. Er zijn wel vaste dagen dat ze naar de oppas of naar de crèche gaat. Dus dan heb ik vrije tijd als ik dan toevallig vrij ben van het ziekenhuis. Maar ik heb niet een vaste dag dat ik voor haar zorg. Dus dat zijn gewoon echte dagen waarop zij niet naar de crèche gaat en ik niet werk.
Nee, want dat lijkt me sowieso echt een uitdaging als je onregelmatige uren hebt. Hoe je überhaupt die weekplanning een beetje rondkrijgt. Of is jouw vriend heel flexibel in zijn werk?
Hey, die is ook medisch specialist. Dus dit is echt dramatisch bij ons. Ja, dit is echt dramatisch. Heel vervelend. En dat vind ik ook wel moeilijk. Dat is ook elke keer weer een bron van stress. Ja.
Dat lijkt mij ook heel lastig. Ja, ik ben zelf heel blij dat ik flexibel ben.
Ja.
Als je allebei dat niet kan zijn eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe mensen dat doen.
Nee. Ja, ik weet wel hoe mensen dat doen, want dat is vaak met oppassen en nannies en oppassen op hele rare tijden. Wij hebben soms midden in de nacht een oppas. Maar ja, dat is eigenlijk niet hoe ik het graag zou willen. En dat vind ik wel lastig en dat ben ik momenteel ook een beetje aan het uitzoeken. Ik vertelde jou al, ik ben bezig met een experiment op dit moment, waarin ik eventjes 4 weken niet meer in het ziekenhuis werk, maar nu vooral bezig ben met mijn onderneming. Aan het kijken bij van, goh, als ik dat alleen maar doe, krijg ik daar genoeg zingeving uit? Want ik merk wel, dat is wel stukken makkelijker met thuis.
Ja.
Maar vind ik dat leuk genoeg? Want mijn werk geeft mij heel veel zingeving. Geeft mij ook hele leuke contacten met collega's, maar ook zeker met patiënten. Dat vooral. Is dit het dan? Of moet ik een andere balans vinden tussen het werk in het ziekenhuis en het ondernemen? Of moet ik juist helemaal stoppen met ondernemen? Dus een beetje uitproberen wat gaat voor mij het makkelijker maken.
Ja, maar in ieder geval was wel de aanleiding van dit experiment dat het eigenlijk niet langer kan of niet langer wenselijk is hoe het nu gaat.
Officieel was de aanleiding van het experiment dat ik deze weken bij een bevalling van een vriendin van mij mocht zijn.
Oh.
Dus daar ben ik ook al bij geweest. Zij is inmiddels bevallen. Dus daarom wilde ik deze weken vrij. En toen ik eenmaal dacht van, oh, ik heb straks een aantal weken vrij. Toen dacht ik, hey, wacht eens even. Dan kan ik nu dus ook gaan reflecteren en kijken van, goh. Want ik merk wel, ik voel dat ik het anders wil. Ik weet alleen nog niet precies wat anders dan is.
Nee.
Maar ik voel dat dit zo niet voor mij ideaal is, niet vruchtbaar genoeg. Ik merk ook dat sinds ik moeder ben, dat ik gewoon eigenlijk meer tijd met mijn dochter wil spenderen.
Ja.
En dat had ik natuurlijk eerder niet. En dat had ik ook van tevoren niet verwacht.
Nee, maar dat vind ik goed dat je dit zegt. Want van tevoren, hè, wij ambitieuze vrouwen denken van, hè, maar ik word niet zo'n moedermoeder.
Ja.
Ik blijf gewoon werken. Ik ga toch niet, hè, moeder dan. Ja. Maar je weet het gewoon niet. Je kan het gewoon niet voorspellen hoe dat gevoel gaat zijn. En het is niet een rationele keuze van, oh, ik wil liever toch een dag bij mijn kind zijn.
Nee,
dus
nee,
je
klopt.
Weet dat gewoon niet, hè?
Nee. En wat ik vooral heel lastig vind is bijvoorbeeld dat ik haar soms niet zelf uit de crèche kan halen of iets dergelijks. Terwijl eigenlijk dat, ik vind het niet erg dat ze naar de crèche gaat en dat ik dan aan het werk ben. Dat vind ik heerlijk, ook voor haar. Want die crèche is hartstikke leuk.
Ja,
maar
ja.
dat ik haar dan niet zelf kan ophalen, dat vind ik lastig.
Ja.
Gewoon, hè, omdat ik dan de hele tijd aan het werk ben of iets dergelijks. Dus, nou ja, goed. Maar inderdaad, je kunt dat gewoon niet voorspellen hoe je zal reageren. Ik had dat anders verwacht bij mezelf. Nou ja, en hier zit ik.
Ja,
maar dat erg is een tweede.
Nou ja, ik denk dat je dat ook niet in jezelf moet veroordelen. Want,
nou
ja, even, dit herken ik ook. Ik dacht eigenlijk een beetje andersom trouwens. Ik dacht toen ik ging bevallen, ik ga lekker lang verlof nemen. Want ja, ik ben ondernemer en ik kan dat gewoon doen.
Ja.
En dan ga ik lekker moeder zijn. En,
ja.
en ik werd eigenlijk echt na 2 maanden een beetje gek van het thuis zitten. En dat ik dacht van ja, ik wil best wel weer gewoon, al is het 1 of 2 dagen, wil ik gewoon weer gaan werken. Maar kon niet. Ik had geen oppas, ik had geen opvang nog.
Mm.
Ja, wat dan, weet je wel? Ik had natuurlijk geen pijn genomen. Dus dat vond ik ook heel frustrerend.
Ja.
En tegelijkertijd voel je dan weer lullig en toch.
Ja, het is wat dat betreft eigenlijk ook nooit goed. En daarbij is het wel heel interessant, dacht ik dus voor mezelf, om het gewoon eens te gaan uitproberen.
Ja.
En dan te kijken hoe het voelt en daar een beetje een balans in te proberen te vinden.
Ja, maar misschien dat die nu weer anders is dan straks of zo.
Dat
hè?
Is
dat
ook
steeds
zo.
verandert.
Ja. Laat jezelf toe om te veranderen. Weet je, misschien dat je nu denkt van nou, de CIS is nog zo klein, ik wil er toch meer zijn. En misschien als ze straks naar school gaat, dat je dat weer oppakt. Je mag toch ook elke keer veranderen in je meningen en je balans.
Ja, precies. Ja, en je mag ook ergens op terugkomen. Alleen is dat wel iets wat ik tegen mezelf af en toe even moet zeggen.
Ja, nou bij deze.
Ja, dank je.
En hoe had jij dat dan in verlof? Kon je toen je werk loslaten? Of vond je het fijn om toen niet te werken?
Nou, ik kon het niet echt loslaten, denk ik. Het komt ook omdat ik bepaalde verantwoordelijkheden heb in mijn werk die lastig los te laten zijn, omdat het direct invloed heeft op andere mensen. Ik heb bijvoorbeeld mensen die doen onderzoek bij mij. Ja, als ik dan echt die hele verlofperiode er niet ben en ze niet kan superviseren, dan kan dat spaak lopen. Dan kan het zijn dat ze niet verder kunnen en dat heeft invloed op hun carrière. Dus ik heb wel af en toe met die mensen nog contact gehad. Er moest in die periode ook een nieuwe onderzoeker aangenomen worden die de komende 4 jaar voor mij zou gaan werken. Dus ja, daar wilde ik ook wel bij die sollicitatie zijn. Dus er zijn een aantal dingen die ik niet los kon laten. Nou, toen ik het op een gegeven moment wel los kon laten, vond ik dat wel echt een verademing. Maar toen was ik ook heel erg aan toe.
Ja, en dan ben je waarschijnlijk al bevallen, of niet?
Nee, het was net een week ongeveer voor mijn bevalling. Ja, al 2 weken. Ik ben met 41 plus 4 ben ik bevallen. Dus ik had een tijdje al verlof. En ook daarna, na de bevalling, ben ik vrij snel, heb ik wel weer een aantal van die dingen opgepakt. Maar dat was vooral ook omdat ik daar heel erg veel zin in had. En omdat ik ook even weer mezelf wilde zijn, even wat anders wilde doen. Dus dat was wel echt helemaal vrijwillig.
Ja, en je onderneming, stond die echt een paar maanden stil of liep dat eigenlijk ook stiekem een beetje door?
Nou, ik had mijn ex-werknemster, die heeft een jaar heeft zij helemaal voor mij gewerkt. Die is vervolgens als ZZP'er begonnen voor zichzelf. En die heb ik weer ingehuurd om eventjes die periode te overbruggen. En dat heeft, denk ik dat zij 4 weken ongeveer de toko draaiende heeft gehouden.
En dan draaiende, dus reageren op vragen of ook content maken? Of...
Nee, geen content. Ik heb eigenlijk altijd wel gehad dat de... Instagram-account, dat ik dat allemaal zelf doe. Dat vind ik dat ook moet. Het is van mij, het is persoonlijk, het is niet een bedrijfsaccount. Dus het is dat hou ik altijd. En in die periode was het juist ook wel leuk rondom die bevalling en zo. Was het natuurlijk wel leuk om te delen met zoveel mensen en zoveel lieve reacties te krijgen. Maar inderdaad, vooral klantenservice en dingen achter de schermen.
En helemaal omdat je ook zelf natuurlijk weer arts bent. Dan lijkt het me extra leuk om dan te horen hoe jij zo'n bevalling ervaart. Want voorheen ga je daar misschien ook heel rationeel in. Ja. Maar als het dan opeens je eigen bevalling is, is het misschien ook weer anders, hè?
Ja, absoluut. Ja.
Leuk. Even denken hoor. Ja, ik wilde ook nog weten. Nou, jij zit toch ook bij Workmode Groningen?
Ja, dat zat ik, ja. Ja, oh, daar ben ik begonnen toen... toen in 2018 ongeveer tegelijk met het starten van mijn Instagram-account. Ik ben daar ooit begonnen omdat ik mijn wetenschappelijke werk... Ik wilde een beetje andere input vanuit andere vakgebieden, andere mensen. Ik wilde gewoon een beetje anders leren denken. En daarom ben ik daar een werkplek gaan huren. En in het begin deed ik daar dus wetenschappelijk ziekenhuiswerk. Maar ik werd daar zo geïnspireerd door al die vrouwen die op een andere manier dachten. Die aan het ondernemen waren. Gewoon echt in aanraking komen met een andere wereld dan de ziekenhuiswereld. Dat ik daar vervolgens ook toen mijn bedrijf ben gestart, daar een boel aan het rollen is gekomen. En ik heb daar best wel een tijd gezeten. Daarna ben ik met een aantal van die meiden naar een andere eigen kantoor gegaan. En uiteindelijk werkte dat niet voor mij. Niet vanwege die vrouwen, maar meer omdat ik nooit op dat kantoor was. Juist omdat ik zo onregelmatig aan mijn bedrijf werk. Dat ik nu dat kantoor niet meer heb. En dus ook niet meer bij een coworking zit.
Nee, dus
maar jij hebt daar ook gezeten, toch?
Nog steeds, om alweer nog steeds. Eigenlijk.
Ja, welke stad?
In Utrecht. Ja, ik was echt de eerste huurder eind 2017. En tussendoor ben ik nog 2 jaar weg geweest. Heb ik eigen kantoor gehad ook. En uiteindelijk toch ook weer teruggegaan met heel veel plezier. En ondertussen een keer nog met zwangerschapsverlof geweest. En een keertje lang op reis geweest. Dus, maar ik ben altijd, kom ik weer terug daar.
Ja, het is ook wel echt heel fijn. En het is ook heel leuk om al die vrouwelijke ondernemers toch te treffen. En geïnspireerd te raken door mensen... Die of een beetje hetzelfde doen, maar soms ook totaal wat anders doen. En hoe zij dan weer tegen dingen aankijken. Ja. Ik vind dat superleuk. Ja.
Ja, en jij zei net een paar keer werknemster. Is zij echt in dienst geweest bij jou?
Ja. Ja.
Oh, wauw. En was dat een bewuste keuze dus om dat niet freelance te doen?
Ja, destijds wel. En niet op basis van iets financieels, maar ik wilde gewoon weten hoe dat werkt. Ik ben altijd heel nieuwsgierig, ook in het ondernemerschap. Net wat ik zei ook over die advertenties. Ik heb dat eerst uitbesteed. Dat was puur omdat ik geen tijd had om er zelf in te verdiepen. Maar nu heb ik dat wel. Dus nu wil ik ook weten hoe dat werkt.
Ja.
Ik vind dat heel erg leuk. Dus ik wilde ook weten hoe het dan is als je bedrijf hebt en je hebt echt iemand in dienst. Hoe werkt dat eigenlijk? Waar moet je rekening mee houden? Ik vind dat heel leuk, leerzaam en uitdagend.
Ja. Ja, dat lijkt me ook. En wat heb je ervan geleerd?
Dat het prima is, maar het is wel veel werk.
Ja, oké. Okay. Dus
Ja,
in die
en
zin zou je het nu met
ZZP'er is handiger.
Ja, met
Ja.
de kennis van nu toch gewoon een ZZP'er.
Ja, dat denk ik wel. En het was wel leuk voor de continuïteit, want zij was er dus wel al door. En daarna heeft ze dus ook tijdens mijn zwangerschapsverlof, heeft ze dus ook het bedrijf even kunnen overnemen, gewoon omdat ze er zo goed in zat.
Ja.
Ik denk dat een ZZP'er dat wat minder heeft, maar ja, het is gewoon wat makkelijker.
Ja.
ZZP'erschap. Ja.
Hey, even als tijd geen rol speelde, dus alles
Ja.
kan qua tijd. Zouden jouw dromen zijn op het gebied van het ziekenhuis, wetenschap, boeken, podcasten en de onderneming?
Zo. Als tijd geen rol. Ja, als je me zou vragen als geld geen rol zou spelen,
Oh, dat ook niet.
dan zou ik het wel weten. Hè?
Ja,
Dan
wat
zou ik,
dan?
denk ik, ietsje minder in het ziekenhuis gaan werken. Maar nog steeds, hè, stel, ik heb een paar miljoen gewonnen in de loterij. Dan zou ik, denk ik, iets minder in het ziekenhuis gaan werken. Maar nog steeds wel daar werken. Want dat is echt een super fijne baan. Echt wel mijn droombaan. Ik denk dat ik dan de Moederpraat podcast nog iets meer zou willen professionaliseren of uitbreiden. Of daar iets mee zou willen. Want dat vind ik zo ontzettend leuk om te doen. Dat vind ik echt. Het is zo gezellig en creatief en ik haal er heel veel energie uit. En als ik alle geld in de wereld zou hebben, of dus een paar miljoen of wat dan ook, dan zou ik zelf de reanimatiecursus gratis gaan willen aanbieden. En daar ook heel veel advertenties op willen zetten, zodat
Ja.
heel Nederland leert reanimeren.
Ja, precies.
Als tijd geen rol zou spelen, vind ik een veel lastigere vraag. Want dat gaat erover, waar ga je je tijd dan aan besteden? En ja, als tijd geen rol zou spelen, zou je eigenlijk alles kunnen doen. Zou je
Ja.
nog veel meer kunnen doen.
Ja, dan is eigenlijk ook deze dingen. Dan blijf
Ja.
je alles doen eigenlijk.
Ja, wat ik nu wel de laatste tijd mee heb geëxperimenteerd, is ook met een stukje coaching. Coaching van zorgverleners en van ondernemers die in de zorg werken. Dat vond ik ook wel echt heel erg leuk om te doen.
Nog
Maar ja,
iets
daar
erbij.
gaat. Ja, dat, ja, ik vond dat wel heel leuk. Maar daar gaat echt voor mij veel tijd in zitten. Omdat je dat ook echt moet voorbereiden. Het was allemaal één op één coaching. En dat is zo persoonlijk.
Ja.
Dus dat wil je dan ook wel goed doen.
Ja.
Dus ik denk dat als tijd echt geen rol zou spelen, zou ik dat misschien nog wel meer gaan doen. Want het kost veel tijd, maar het heeft mij ook zeker veel energie en ook eigen inzichten gegeven toen ik
Ja.
dat ging proberen.
Ja.
Ja.
Ja, nou ja, wel leuk om te weten. Ik hou ook altijd van deze vraag, allebei eigenlijk, van als geld geen rol zou spelen, want dan kan je echt kiezen vanuit passie.
Ja.
En als tijd geen rol zou spelen, ja, inderdaad, dan kan je alles kiezen, maar dan weet je nog steeds niet wat je het leukste vindt misschien.
Nee,
Dus
nee.
in die zin inderdaad, wat als geld geen rol zou spelen, dan toch je podcast. En
Ja.
misschien het stukje, ja, coaching ook dus nog.
Ja, het is wel superleuk, Susanne. Dankjewel voor die vraag. Want ik zit nu natuurlijk heel erg te zoeken van, nou ja, hoe wil ik dit gaan inrichten? En eigenlijk is dit een hele belangrijke vraag waar ik zomaar even aan jou zo'n antwoord geef. Maar doordat je zo snel zo'n antwoord moet geven in een podcast, geef je wel het antwoord wat je misschien echt denkt of voelt. Dus dit geeft
Ja.
mij ook wel weer een beetje het inzicht, misschien in dit experiment waarmee ik bezig ben, met wat ik dan echt.
Ja, ik stel mezelf deze vraag ook echt vaak. Vaak als ik namelijk weer vastloop, want ik doe ook
Ja.
veel dingen en op een gegeven moment wordt het dan allemaal weer te veel en dan moet ik weer kiezen.
Ja.
En dan
Ja.
ga ik ook altijd denken, wat vind ik nou echt het allerleukste, weet je wel? Maar dan zit je toch ook
Ja.
rationeel weer, ja, maar ja, het geld en zus. En als ik dan denk, nee, het geld is even niet van belang, wat vind ik dan het allerleukste? Nou, bij mij is mijn podcast ook een van de dingen die er dan uitkomen. Maar ja.
Ja.
Laten we ook eerlijk zijn, we moeten ook gewoon geld verdienen. Dus voor
Ja.
mij was dat vorig jaar toen echt de druppel om een podcastsponsor te gaan zoeken. Want ik dacht, ja, ik moet gewoon
Ja.
ook daar toch enige vorm van inkomen aan gaan koppelen.
Ja.
Anders, ja, kan ik het niet blijven doen. Ik werk nu maar 3,5 dag per week. Dus ja, ik moet wel kritisch zijn op die uren.
Ja, zeker. Ja. Heb je daar wel eens iets over verteld in je podcast, hoe het zit met die podcastsponsor, hoe je dat hebt
Ja, ik heb.
gedaan?
Nou, niet heel uitgebreid, maar binnenkort organiseer ik een nieuwe podcastparty. Dat is een soort
Oh.
evenementje over podcasten, wat ik eind oktober ook al heb georganiseerd. En daar vertel ik dat allemaal. En ik heb wel een aflevering over podcasten, moet je even terugzoeken. Ik denk ook eind vorig jaar, waarin ik ook wel het een en ander heb verteld.
Oh, leuk.
Want eigenlijk, ja, dat zei je net al ook over het verkopen van je bedrijf. Eigenlijk is het gewoon een kwestie van bedenken wie zou een potentiële koper dan wel sponsor kunnen zijn. En,
ja,
ja. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon gedaan met die sponsor. Ik heb echt gedacht van ja, wie, welk bedrijf zou er baat bij hebben om genoemd te worden in mijn podcast? Dus wie, bij welke doelgroep zeg maar, moet je dan zijn? En ik richt me vooral op vrouwelijke ondernemers. Dus ik dacht, ja, het moet iets zijn wat welk bedrijf ook die doelgroep heeft.
Ja.
En toen ben ik gewoon heel dicht bij mezelf gaan zoeken. Oké, wat gebruik ik elke dag? Of wat heb ik aan? Wat gebruik ik? Welk merktelefoon heb ik? En toen kwam er uiteindelijk een top 5 uit van bedrijven. Waaronder Moneybird, dat is een boekhoudprogramma.
Ja.
Wat ik 10 jaar gebruik.
Ja.
En wat ook heel relevant is voor mijn doelgroep. En toen dacht ik, ja, dit moet het gaan worden. En nou ja, dat is uiteindelijk gelukt.
Wauw.
En echt van begonnen met een pitch van dit heb ik in huis. Deze mensen kijk ik elke maand. En dit kan ik voor jullie doen. En dan vraag ik natuurlijk ook wat terug.
Namelijk ja, te gek.
Ja.
Ja.
Ja, dus heel, heel leuk dat dat gelukt is. En ik hoop ook dat ik dus daarmee mensen kan inspireren dat dat dus kan.
Ja, en tegelijkertijd is het inderdaad, je verdient dan geld door het noemen van een sponsor. Maar het is niet zomaar een sponsor, het is ook nog een sponsor waar je doelgroep daadwerkelijk wat aan heeft.
Natuurlijk, ja, precies.
Toch? Het is niet
anders
dat je...
heeft het ook geen zin.
Ja. Nee, nee.
Want inderdaad,
nee.
Ik kan ook wel denken van, nou, ik ga promoten, weet ik veel, HelloFresh of zo. Ik zeg maar
ja,
wat.
Ja,
maar als
ja.
mijn doelgroep helemaal niet geïnteresseerd is in koken, ja, dan hebben
Nee.
zij er ook niks aan. De doelgroep heeft er niks aan, de
Nee.
sponsor heeft er niks aan. Dus ja, dan houdt het ook snel op, denk ik.
Ja. Ja, nee, inderdaad. Nee, ik heb dat ook, dat is wel grappig, want ik doe ook wel eens wat influencer dingen, niet veel. De meeste dingen zeg ik nee tegen. En waarom zeg ik daar nee tegen? Soms kan het gewoon niet, weet je. Ik ben ook een keer gevraagd door een grote farmaceut om reclame te maken eigenlijk voor vaccinaties. Ja, toen dacht ik, ja, doei.
Tricky.
Ja, het is en tricky en het is helemaal niet waar ik voor sta. En ik vind juist dat mensen daar zelf een goede, weloverwogen beslissing in moeten maken. En niet dat ik dat een beetje loop te promoten.
Ja.
En het maakt mij natuurlijk veel minder geloofwaardig als ik dat
Ja.
zou doen. Maar er zijn soms wel bedrijven waarvan ik denk van, oh ja, dit is echt interessant. En dit is ook echt interessant voor de mensen die mij volgen. En dan is het gewoon een win-win situatie.
Ja, maar dat,
ja.
Ik mag hopen dat iedereen zo denkt. Want natuurlijk willen we allemaal geld verdienen, maar het moet ook geloofwaardig blijven. Want
Ja.
anders heb je er op de lange termijn alleen maar verlies van.
Ja.
Dus inderdaad, het moet wat toevoegen. Maar ja, inderdaad, ik doe het ook niet gratis. Nee,
Nee,
ik wil ook
precies.
gewoon boterham verdienen.
Precies, en je stopt de tijd, aandacht, et cetera in. Dus dat is wat
Ja.
waard, ja.
Ja, leuk. Ja, want
Ja.
influencer is natuurlijk inderdaad hetzelfde verhaal. Je wilt wel echt die authenticiteit. Maar tegelijkertijd heb jij gewoon een bereik van 45.000 mensen. Ja, hallo, daar mag ook wat tegenover staan.
Ja, zeker. Ja, want dat kost ook heel veel tijd, hè. Het is ook niet... Ja, soms zeggen mensen, oh, het is misschien wel lekker makkelijk om iets te zeggen via jouw Instagram, bla bla
Ja.
bla. Maar dat heeft dus jaren geduurd en elke dag daarmee bezig zijn voordat je zo'n bereik krijgt.
Ja, want of dan heb je van die
Ja.
bedrijven die wel eens dingen zeggen als, hè, je kan dan hierover delen. Want anders had je die story ook gemaakt. Of alsof je het
Ja,
geloofd hebt. En dan
ja.
denk ik van, ja, maar dat ik het anders ook had gezegd, zegt niet dat het de waarde niet heeft.
Nee.
En dat inderdaad Picasso in 2 uur een schilderij kan maken, dat is omdat hij al 20 jaar
Ja,
ervaring heeft, weet je wel. Dus
precies.
je moet betaald worden voor die ervaring of voor het bereik en niet voor de uren die het jou kost.
Nee, precies. Ja.
Ja, heerlijk. Heb jij een soort icoon of rolmodel of misschien een boek wat jou inspireert op het gebied van ondernemerschap?
Nee, niet specifiek. Ik denk dat ik wel een aantal mensen gewoon volg die ook ondernemer zijn. En dan hoeft het niet eens per se iemand te zijn die een grotere ondernemer is of zo dan ik. Maar meer gewoon eigenlijk allerlei vrouwen en sommigen ook wel mannen die gewoon lekker bezig zijn en die in de arena staan, zeg maar. En dat vind ik gewoon echt heel erg leuk om te zien. En daar krijg ik energie van. Denk, oh ja, leuk.
Ja.
Ja.
Ken jij ook andere artsen die ook ondernemen, een beetje op jouw manier? Of is dat echt heel zeldzaam?
Ik denk op mijn manier met echt zo'n personal brand eigenlijk daaraan vast, dat dat niet zoveel voorkomt. Er zijn wel een aantal artsen die volledig zijn gaan ondernemen of die een onderneming hebben naast hun baan. Het is denk ik allemaal wel een beetje anders. Ik denk dat ik over het algemeen heel veel ook iets vertel over mijn eigen leven.
Ja.
Dat het verschil eigenlijk is tussen de artsen die ik ken. Je hebt bijvoorbeeld dokter Anders Leen, arts, is dermatoloog en zij maakt huidverzorgingsproducten.
Oh, ja.
Die deelt ook wel veel over haar werk natuurlijk, want die is dermatoloog. Maar ik zie bij haar nooit iets over haar privéleven, hoeft ook niet natuurlijk. Maar dat is dus wel het verschil tussen ons.
Ja, jij bent echt wel een personal brand, zeg maar.
Ja, dat denk ik wel. Ja, juist ook omdat je wel wat dingen ziet van mijn privéleven. Ja. Natuurlijk lang niet alles, maar wel wat.
Nee,
ja.
Ik vind ook altijd weer een mooie balans van... je hoeft niet alles te delen om persoonlijk te zijn. Het is
nee,
meer authenticiteit
nee.
misschien.
Ja. Ja, en vooral delen wat je wel wil. Bij mij zie je bijvoorbeeld nooit mijn vriend in beeld. Want ja, die wil dat niet. Mijn dochter zie je ook nooit in beeld. Dat zijn echt dingen die ik wel apart houd. Terwijl een heleboel andere dingen... laat ik dan wel weer zien.
Ja.
En mijn dochter soms wel indirect. Iedereen weet dat ik een dochter heb.
Ja,
en iedereen weet dat. Of iedereen, lang niet iedereen natuurlijk, kent mij. Maar de mensen die mij volgen, die weten dat. En die weten ook dat ze Maud heet. Maar die hebben haar gezicht nog nooit gezien.
Ja.
Toch, ja, bestaat ze en vertel ik over haar.
Ja, maar dat is ook mooi. Weet je, je hoeft niet alles letterlijk in beeld te brengen om erover te kunnen praten.
Nee.
En, nou ja,
nee.
Net als met een podcast. Weet je, we komen nu niet eens in beeld. En dan nog
ja.
kan je wel gewoon vertellen over iets. Dus dat
ja.
vind ik ook altijd weer fijn bij een podcast. Dat je niet het altijd weer hoeft te filmen. En dat je inderdaad
ja.
over je kind kan praten. Zonder dat je hem of haar daarmee dan benadeelt qua beelden.
Ja, zeker. Ja.
Mooi. Hey, Helene, super bedankt voor het inkijkje in jouw ondernemerschap. En hoe jij al die ballen, denk ik, toch hoog houdt.
Ja, en dankjewel.
Ja, ik wens je heel veel plezier met de mini sabbatical en de keuzes die je gaat maken de komende tijd.
Ja, dankjewel voor je mooie vragen. En wat ik net al zei, sowieso één van die vragen heeft me alweer een stukje verder geholpen. Dus dat is heel tof. Dank je.
Leuk. Ja, we gaan het volgen op Make Science Work.
Yes.
Zo, dat was hem alweer, podcast nummer 13. Weer dus een beetje een ander soort podcast dan anders. Met name ook onderwerpen als ondernemerschap, waarde leveren en dus ook geld. Ik vond het een hele leuke podcast en wel echt duidelijk anders dan anders. Hoewel, ik heb wel meer podcasts waarin ik ook over het financiële stukje praat. Nummer 4 uit mijn hoofd gaat daar wel een beetje over. Over ondernemen. Naast je baan in loondienst, maar ook de podcast over je geld verdienen met spreken bijvoorbeeld. Dus, en de podcast over veel, waarin ik een fout maakte en hoe ik dan omga met fouten maken. En ook dat gaat helemaal over waarde, keuzes maken over bepaalde dingen, et cetera. Dus niet per se heel vreemd, maar gewoon wel even wat anders dan anders. En dat vind ik ook wel heel erg leuk hieraan. Wat ik ook al zei, het heeft mij in deze reflectieperiode ook zeker inzichten gegeven waar ik mee verder kan en waar ik ook zeker nog wel meer over zal delen. Een volgende podcast die nog online gaat komen ergens in de komende weken is nog een keer zo'n interview podcast, alleen nu met een heel andere insteek. Dit is een interview met Sanne de Laat en dat gaat over werken in de zorg in combinatie met een gezin. En ook dat was natuurlijk een van de vraagstukken waar ik de afgelopen tijd mee bezig ben geweest. Ik heb nu een gezin, ik heb een dochter, Maud. Zij is inmiddels een jaar geworden en hoe ga ik mijn leven daar anders op inrichten? Want ik weet dat het nodig is, ik voel dat het nodig is, maar hoe ga ik dat doen? Daar heeft die reflectieperiode voor mij in het teken van gestaan en in de podcast van Sanne ga ik met haar daarover in gesprek. En die komt ook op dit kanaal online. Dus zorg ervoor dat je jezelf even abonneert op mijn podcast, zodat je ook een heads-up krijgt op het moment dat die podcast online staat. Zodat je weer lekker mee kan luisteren in mijn overwegingen, antwoorden, mijmeringen, et cetera. En vind je deze podcast leuk? Laat het me dan eventjes weten. En dat kan heel makkelijk door mijn 5-sterren review te geven. In ieder geval op Spotify kan dat. Ik weet eigenlijk nog steeds niet hoe dat zit op Apple en op Podimo. Dom, moet ik eigenlijk gewoon een keer naar kijken. Want nu spreek ik alleen maar de Spotify-luisteraars aan. Maar goed, als jij op Apple zit of op Podimo, dan weet je vast precies hoe dat dit kan. En kun je me daarmee helpen om het bereik van de podcast te vergroten. Dank je wel weer voor het luisteren. Tot binnenkort bij de volgende podcast. Doei doei!